Fijn dat u hebt ingeschakeld. We gaan kijken in de Bijbel hoe de Bijbel als het ware toewerkt naar het Koninkrijk van God. Naar Pasen, het feest van de komst van het Koninkrijk en van de opstanding. En welke rol ook Israël daarin heeft. En voordat we daarna gaan luisteren en een aantal Bijbelgedeelten gaan lezen, wil ik met u voorgaan in gebed. Heer God in de hemel, onze God, koning van het universum, God van Abraham, Isaac en Jacob, we komen tot u en we danken u ook dat we prachtige dingen beluisteren in uw woord. Dat geeft ons hoop, dat geeft ons toekomst. We lezen in uw woord dat deze wereld niet aan zichzelf is overgelaten en dat het niet in de duisternis eindigt of in een groot vraagteken, maar dat u de toekomst heeft en dat uw zoon de Alpha en de Omega is, het begin en het einde. We zullen stilstaan in het uur bij het lijden en sterven van uw zonen, welke dingen u daarin aan de mensen geeft, betekenis daarvan, en we willen u vragen, wilt u bij het spreken, bij het luisteren ons leiden door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. De eerste lezing die ik wil doen is een stukje uit Jesaja 49. Jesaja 49 is een hoofdstuk wat gaat over de taken, niet alle taken, maar over de taken van de knecht des Heren, van de komende Messias. En dan eindigt dat hoofdstuk in de volgende verse. Vers 22. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal mijn hand opheffen tot de volkeren en mijn banier omhoog heffen voor de natiën. In hun armen zullen ze uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Koningen zullen uw voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters. Met het aangezicht der aarde zullen ze zich voor u neerbuigen en het stof van uw voeten zullen ze lekken. Dan zult ge weten dat ik de Heere ben en dat zij die mij verwachten niet beschaamd worden. En dan staat er, maar kan aan een sterke de buit ontnomen worden? Of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is ontkomen? Maar zo zegt de Heere, toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen en ontkomt de buit van een geweldige. En ik zelf zal uw zonen redden. En dan lezen we, en al het levende zal weten dat ik de Heere uw redder ben, uw Yeshua, uw verlosser, de machtige van Jacob. En nog een stukje uit het evangelie van Lucas. De Heer Jezus, die lezen we daar, de synagoge binnengaat op Sabbat in Nazareth en dan daar de lezing doet. Lucas 4 vanaf vers 17. En dan werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Prachtig. Ja, ik moet zeggen, de week voor Pasen is druk. Het wordt niet zomaar Pasen. We zien dat ook in de kerk, in de liturgie. Stap voor stap zijn we in deze stille week op weg gegaan. En de dagen hebben ook bijzondere namen. Ik zeg niet dat iedereen daar zo bij stilstaat, maar Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En dan is het feest van Pasen. Dat is thuis bij ons ook zo. Het wordt niet zomaar Pasen, het wordt feest. De kinderen komen en de kleinkinderen. En de boodschappen moeten in huis gehaald worden. En het huis moet op orde zijn. En de bedden moeten klaargemaakt worden. Alles moet klaar zijn voor die bijzondere dag die gaat komen. En misschien moeten we zo ook naar het evangelie kijken. De tempeldienst die is er. En de eredienst gaat ook gewoon verder. Petrus of Paulus of Johannes zullen niet zeggen dat het nou maar moet stoppen. Zo kunnen de mensen verkeren in de nabijheid van God. Het is het huis van God op aarde, de voetbank van zijn voeten, waar de mensen God eren en prijzen, lof prijzen, waar ze komen om te bidden en hun offers te brengen. De Bijbel zegt, God troont op de lofzangen van Israël. En Jezus zegt ook nergens dat de tempel maar moet stoppen, dat de dienst maar moet ophouden. Hij zegt wel dat met de profeet dat het een bedehuis zou worden voor de volkeren. Jezus verkondigt de komst van het koninkrijk. En de apostelen zeggen dat na. Ze zullen zeggen dat de grote dag nabij is, dat we gekomen zijn in de volheid van de tijd, dat het einde der eeuwen gekomen is. En als dat toen al zo was, hoeveel te meer is dat nu? We merken het ook aan de tekenen die er zijn. Er zijn oorlogen, geruchten van oorlogen. Er zijn pestilentiën, zoals de schrift zegt, besmettelijke ziekten. Aardbevingen dan hier en dan daar worden mensen opgeschrikt door dat natuurgeweld. En natuurlijk de kinderen van Israël komen nu echt na 2000 jaar terug. Ze zijn altijd wel wat blijven wonen in het beloofde land, maar ze zijn ook verstrooid geweest over heel de aarde en nu komen ze terug. Jeruzalem, de heilige stad, wordt aangevochten. En miljoenen christenen worden in de wereld verdrukt. Je merkt het, je bespeurt het, alles loopt toe naar een climax. De grote dag van de Here is aanstaande. De dag van de opstanding is ook dichtbij. Ook de dag van het oordeel. De dag van Gods koninkrijk. Dat alles zal terugkeren naar de eerste bladzijde, naar de eerste dagen waarover de Bijbel spreekt. De wederkomst van de Messias. Maar een profeet, Maleachi is het, maar een profeet zegt, doch wie kan die dag verdragen als die komt? En wie zal bestaan als hij verschijnt? En dan is de prachtige boodschap van het evangelie dat God zelf ons op die grote dag voorbereidt. En dat doet hij in het leven en sterven en in de opstanding van zijn Zoon Jezus de Gezalfde, Jezus de Christus. Jezus heeft het ook gezegd. Hij heeft gezegd, het overkomt me maar allemaal niet. Niemand heeft de macht om mijn leven af te nemen. Ik heb macht om mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. En dan zegt hij, in dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En zo zou ik in deze Bijbelstudie willen spreken over wat wij ontvangen als voorbereiding op het koninkrijk in het lijden en sterven van de gezalfde. Vier dingen zou ik willen noemen hoe God ons voorbereidt op die grote dag. Het eerste is dat het sterven van de Heer Jezus betekent dat de Satan niet meer kan zijn wie die is. Satan betekent aanklager. Dat kan niet meer. Dat deed hij altijd voor de troon van God. Dat deed hij bij Job, om een voorbeeld te noemen. En dat deed hij bij de hoge priester Joshua in de profeet Zacharia. Dat hij hem aanklaagde, dat hij er zo vuil uitzag. En wat God nog met hem moest, waarom God gewoon niet afscheid van hem nam, van de hoge priester van Israël. Maar dat kan hij niet meer. Hij kan ons niet meer aanklagen en beschuldigen. Jezus zegt, ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Op aarde doet hij het nog. Hij heeft zich vergrimd. Hij kan zijn nederlaag niet verkroppen en hij vergrimt zich op aarde. Maar voor God kan hij het niet meer doen. Met Israël is dat helemaal zo. Als er één volk, en dat is niet toevallig, als er één volk in deze wereld aangeklaagd wordt en beschuldigd wordt, dan is het Israël wel. Maar in de hemel niet. Dat kan niet meer. En wij ook niet. Misschien dat we onszelf soms aanklagen en denken, haal ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel vroom genoeg? Is mijn geloof wel groot genoeg? Ben ik het wel waard om daarbij te zijn? De Bijbel zegt dat Jezus zelf onze zonde in zijn lichaam aan het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde gestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijn wij genezen. Niemand in de hemel klaagt ons aan. Integendeel. Paulus zegt, wie zal ons veroordelen als God zelfs zijn enige geboren zoon voor ons gegeven heeft? Hoeveel te meer zal hij ons niet alle dingen schenken? Jezus is in de hemel aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Hij beschuldigt ons niet. Hij pleit voor ons. Als tweede zou ik willen noemen dat Jezus het gebod van zijn vader volkomen gehouden heeft. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Tot in de dood van het kruis. Nooit heeft hij het geloof en de verbondenheid en de woorden van de Vader losgelaten. En dat deelt hij aan ons. Dat is het bijzondere. Dat deelt hij aan ons. Dat wordt ons, zeg maar, toegerekend. Dat wordt ons toegesproken. We mogen het ontvangen in geloof en in vertrouwen. We mogen het ontvangen in de doop. Paulus zegt dat wij in de doop samen groeien met Jezus Christus. Dat we één plant met hem geworden zijn. We mogen zijn bloed drinken en zijn vlees eten, zeg maar. In de maaltijd des Heren genieten wij van de gemeenschap met de Heer Jezus. Zijn lijden, maar ook zijn opstanding. En eigenlijk elke dag mag dat wel. Elke dag mogen we toegaan naar de bron van het leven, naar de Heer Jezus, en mogen we vragen om te delen in zijn liefde en in zijn blijdschap en in zijn geloof en in zijn gehoorzaamheid en in zijn wijsheid en in zijn vrede en in zijn barmhartigheid. Alles wat hij is, mogen we als het ware indrinken, mogen we van hem ontvangen. En als derde, de Hebreeënbrief die legt de nadruk op de reiniging van ons leven. Zo begint de brief ook. Nadat God door de profeten tot ons gesproken heeft, zegt de schrijver, heeft de Heer op het laatst tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, die de uitdrukking van zijn wezen is en de afstraling van zijn heerlijkheid, die na de reiniging volbracht te hebben zich gezet heeft naast de Vader in de hemel. Aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En nadat hij de reiniging volbracht heeft. En we zeggen dat na met de Hebreeën. We zijn door hem schoongewassen. We zijn door hem gezuiverd. Verderop lezen we in de Hebreeënbrief, alles wordt door bloed gereinigd. Hebreeën 9, alles wordt door bloed gereinigd. En zo heeft hij ons gereinigd door zijn dood. Johannes zegt het ook. Hij zegt, als we zeggen dat we niet zondigen, dan maken we God tot een leugenaar. Maar als we onze zonde belijden, dan hebben we een voorspraak in de hemel bij God. En zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Paulus spreekt erover in de Efezebrief. De bijzondere brief die begint, dat Paulus zegt, wij Israël zijn voor de grondlegging der wereld uitverkoren in de gezalfde. Wij hebben al van tevoren onze hoop op de Messias gesteld. En vervolgens zegt hij, jullie ook, kom er maar bij door het geloof in Efeziërs. En dan zegt hij in Efeze 5, zegt hij dat we mogen toekomen en dat de Heer Jezus zijn bruid, hè, Israël, maar wij mogen erbij gaan staan, dat hij die gereinigd heeft en dat hij nu zonder vlek of rimpel voor hem staat. En dat zijn we allemaal niet geworden door ons geloof, door onze vroomheid, alsof dat wint van onze zonde, alsof dat de weegschaal als het ware laat doorslaan naar het heil, alsof ons verbeterde leven, zeg maar, opweegt tegen de eeuwigheid. Nee, Jezus reinigt ons en hij bekleedt ons. En zo kunnen we Gods koninkrijk binnen. Om in die nieuwe, stralende wereld vol schoonheid en reinheid onze plaats in te nemen en te zien wat in geen mensenhart is opgekomen en wat geen oog ooit gezien heeft, maar wat God bereid heeft voor alle die hem liefhebben. En dan als vierde, zo heeft hij ons ook bevrijd van de dood. Ook dat zegt de Hebreeënbrief. Zoon heeft voor ons allen de dood geproefd, gesmaakt. En hij heeft door zijn dood de duivel die de macht heeft over de dood onttroond. Jezus heeft nu de sleutels. En hij bevrijdt ons van de angst, zodat we niet langer slaven van de dood en van de angst voor de dood zullen zijn. Als de Heer Jezus opgestaan uit de dood verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos, dan zegt hij, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van het dodenrijk. Wees niet bevreesd. Je zou zeggen, wie is nou niet bang voor de dood? Dat we net zoals we toen geboren werden, als het ware door de benauwdheid heen het eeuwige leven binnengaan. We zullen sterven. Als de Heer Jezus er nog niet is, dat is ook zo. En ook de Heer Jezus was beangst, niet alleen om de zonde die hij droeg, maar ook om de dood zelf tegemoet te gaan. Het leven, hij is de bron van het leven als dat de dood tegemoet gaat. Hoewel ik geloof dat we mogen zeggen dat op Golgotha zelf, als hij zijn geest overgeeft aan de Vader, er een volkomen rust op hem gekomen is. Geen angst, maar vrede. En Paulus zegt het zo. Hij zegt, als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken. We dragen de geest van God in ons. En die geest deelt ons het leven toe. Het leven van hem die is opgewekt, van hem die de dood heeft overwonnen. En het is allemaal prachtig om over na te denken en om feest over te vieren. Alleen dat is niet alles. Als we dat alleen zouden vieren, hoe mooi dat ook is, dan zouden we de boodschap van het evangelie, hoewel die geweldig is, kleiner maken dan die uiteindelijk is. We zouden het magerder maken dan wat die boodschap ons vertellen wil. Het koninkrijk betekent niet dat wij behouden zijn, dat we zalig worden en dat we dan voor altijd in de hemel komen, hoe mooi dat dan ook is. Het koninkrijk van God komt op de aarde. En op de aarde waar God regeert en waar alle knie zich voor hem zal buigen, valt alles op zijn plaats, als ik het zo mag zeggen. De schepping wordt weer de schepping zoals die bedoeld is, met de schoonheid en de creativiteit van God. En het is al zo mooi. En wij zullen op de Heer Jezus lijken, hoe dat zal zijn, dat weet ik niet. Maar we zullen ontdaan zijn van alle gebrokenheid, van alle zonde. Het zal allemaal nieuw worden. Maar ook Israël en Jeruzalem, de plaats van de grote koning, zal zijn zoals ze bedoeld zijn. Ik heb inmiddels al een paar keer over de Satan gesproken. Hè? Over de Satan die de macht over de dood had. En dat hij de mensen aanklaagde in de hemel, wat hij nu niet meer kan doen voor de troon van God. Maar er is nog iets. Als Jezus in de synagoge van Nazareth de heilige schriften uitlegt, zegt hij in feite wat hij gaat doen. Hij zegt, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Wat betekent dat nou? Dat aan gevangenen vrijlating verkondigd wordt. Dat is wat Jezus doet. Dat lees je ook in Lucas als je verder gaat. Hij bevrijdt mensen van demonische machten. En de mensen die zullen straks zeggen, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op. En die geesten zijn het ook die als eerste vertellen wie hij is. Jezus van Nazareth, zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, u bent de heilige Gods. Maar het wordt nog groter. Jezus bevrijdt niet alleen de mensen die bezeten zijn van demonische machten. Hij overwint het hoofd. De koning van de demonische machten. En dat doet hij op Golgotha. Dan ga ik naar Jesaja 49. Dat gedeelte wat we daarnet als eerste gelezen hebben. In Jesaja 49 lezen we 4 opdrachten die God aan zijn knecht geeft. Aan de knecht des Heren. Het eerste is dat God zijn mond als een scherp zwaard maakt. En als je de andere profeten daarbij leest, dan merk je dat de Messias, de gezalfde des Heren, zal komen om de vijanden van God en de vijanden van Gods volk te richten. Vandaar dat oom Zacharias ook gaat zingen, nu zullen wij bevrijd worden van alle mensen die ons haten. Nu zullen wij bevrijd worden van al onze vijanden. En als we de Heer Jezus zien komen in het laatste Bijbelboek, Openbaring 19, dan lezen we dat ook. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En hij treedt de wijnpersbak van de toorn van de gramschap van God. En achter hem komen daar de hemelse legermachten op witte paarden. Zo komt hij de wereld in om het kwaad te straffen en om dingen op zijn plek te brengen. En de Heer God zegt, mij komt de vergelding toe. En die vergelding komt ook. We lezen in het boek Openbaring dat als het lam van God komt, dat de machthebbers en de koningen van de aarde zeggen, de dag van de toorn van het lam is gekomen. Wie zal ons verbergen? Dat is het eerste. Dat is belangrijk. Het tweede is, in Jesaja 49, dat de gezalfde van de Heere de verstrooide stammen van Israël moet verzamelen. En het derde, dat is veel te weinig, zegt God dan tegen hem. Ik stel je ook als een licht voor de volkeren op, dat mijn naam reike tot aan het uiteinde van de wereld. En dan vers 8, ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk, om de overoude puinhopen weer tot mijn erfdeel te maken. Hè? Om Jeruzalem weer tot een lof op aarde te brengen. Dat is ook de taak van de Messias. En als je dat dan leest, en als je verder leest, dan zoomt die profetie eigenlijk in op de inzameling van de verstrooide schapen van het huis van Israël. Die zijn verstrooid over heel de wereld. Hij noemt ze de gevangenen. En dan gaat de tekst verder en dan hoor je God roepen naar die gevangenen die in de duisternis zitten van de wereld. En hij zegt, kom naar buiten, kom naar buiten. Maar ze komen niet. Het is alsof ze daar in die duisternis van de wereld, van de volkerenwereld, vastzitten. Alsof iemand ze niet wil laten gaan. Alsof iemand ze belettert om thuis te komen. En aan het einde van het hoofdstuk lees je dan dat God een banier voor de volkeren zal oprichten. En dat de volkeren, de dochters en de zonen van Israël zullen thuisbrengen. En dan eindigt dat hoofdstuk met de opmerking, maar zullen aan een machtige dan de buit ontnomen worden. Van iemand die in zijn recht staat. Zou dat wel lukken om de kinderen van Israël thuis te brengen? Om die te ontfutselen aan iemand die op een of andere manier in zijn recht staat en zegt, God, en toch zal ik strijden voor mijn zonen. En ze zullen zien dat ik hun redder en verlosser ben. En als je dan verder zou lezen, Jesaja 50, Jesaja 51 en verder, dan lees je over het lijden van de knecht van God. Zo strijdt God met de overste van de wereld, want die is het die in zijn recht staat. Die zijn macht claimt over de verstrooide kinderen van Israël, omdat hij zegt, ze hebben gezondigd. En de zonde, dat is de machtsbasis, dat is het fundament waar de overste van de wereld zijn autoriteit aan ontleent. En zo de komst van het koninkrijk tegenwerkt en zelfs belemmert. Maar het prachtige is dat de Heer Jezus gekomen is om die zonde weg te nemen, om dat fundament als het ware onder de poten van de tegenstander weg te halen, om de overste van de wereld te overwinnen. En om mogelijk te maken wat de profetie van Jesaja zegt. En dan ga ik naar het evangelie. bijzonder naar het evangelie van Johannes. Ik heb het al vaker verteld, ook in een livestream. Maar het is zo belangrijk dat we dit niet vergeten. We zouden God tekort doen. We zouden de Heer Jezus tekort doen als we dat overslaan. En alleen maar bezig zijn met de dingen die in de eerste plaats aan onszelf geschonken zijn. We gaan naar het evangelie van Johannes, op de helft. Eerst heeft Johannes verteld over alle tekenen die de Heer Jezus doet. En die al verwijzen naar Mozes en naar de woestijntijd. En dan in het tweede gedeelte gaat het naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus dan die weg gaat, dan gaat hij allereerst in Johannes 10 gaat hij naar de Jordaan. Naar de plaats waar hij gedoopt is. En de doop van de Heer Jezus, begrijpt u wel, dat was geen afwassing van zijn zonde, maar dat was een voorafschaduwing van zijn dood en opstanding. Zo werd het vaak ook gebruikt, dat woordje, dat hij oprijst uit het water. Daar waar hij onderging in het water en oprees aan de andere oever, daar gaat hij naartoe. En dat bemoedigt hem, dat troost hem. En dan hoort hij daar dat zijn vriend Lazarus ziek is. En dan gaat hij daar naartoe en u kent het verhaal wel. Dan is hij vertoornd over de dood. Hij is vergrimd in zichzelf als je het verdriet ziet van de mensen om de dood en om zijn vriend die gestorven is. En dan gaat hij naar het dichte graf van Lazarus en dan laat hij de steen wegrollen. En dan zegt hij tegen zijn hemelse vader, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt, dat is zijn gebed. En dan roept hij Lazarus naar buiten. En dan komt Lazarus naar buiten, uit het open graf. En je zou kunnen zeggen, dat is, als ik het zo mag zeggen, de generale repetitie. Dat maakt de Heer Jezus mee. En het is ook heel belangrijk dat hij dat meemaakt, want die weg zal hij ook gaan. En u snapt wel, dat gaat als een lopend vuurtje. En steeds meer mensen die gaan in de Heer Jezus geloven. Want ja, als de doden al opstaan, ja, dan is de tijd van de Messias toch wel aangebroken. En de discipelen van de Heer Jezus, de volgelingen van de Heer Jezus, dat groeit uit tot een enorme menigte. En dan komt het Sanhedrin bij elkaar lezen. En het Sanhedrin, Dat regelt de Joodse zaken, maar die zorgt ook voor een goede relatie met de Romeinse overheid. En in dat Sanhedrin zitten ook overpriesters. En die geloven trouwens meestal niet in een leven na de dood. Die geloven niet in een Messias, die geloven niet in een koninkrijk. Die zeggen, dit is het. Dit is het, hier moeten we God dienen. Maar goed. Die zien het allemaal gebeuren, die zien die grote massa, menigte achter Jezus aangaan. De hele stad is in opschudding, iedereen heeft het erover. En dan zijn ze bang dat het een soort opstand zal worden. Want de mensen praten al over, de koning van Israël is geboren. En dan gaat Caiaphas voor dat Sanhedrin staan en die zegt, jullie snappen het niet. Ik denk dat er maar één oplossing is. Het is beter dat we één mens opgeven dan dat het gehele volk eraan gaat. En dan zullen de Romeinen komen straks. En die zullen die opstand neerslaan. En die zullen de stad wegnemen en onze plek wegnemen. En het wordt een groot bloedvergieten. Het is beter dat deze Jezus sterft dan dat het volk verloren gaat. En dan tekent Johannes aan de kantlijn als het ware aan dat de hoge priester van dat jaar profeteerde. Dat hij profeteerde, zijn woorden hebben een diepere betekenis, dat Jezus zou sterven voor het volk. En dat snappen we. En dit ook, om de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. Soms hebben de mensen over gesproken alsof, ja, overal zijn er allemaal kinderen van God en die worden uiteindelijk verzameld. En ik zal niet zeggen dat het niet zo is, want als die grote dag komt, gaan we op naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren. Maar hier bedoelt de Heer Jezus iets anders. Hier bedoelt Johannes iets anders. Het gaat over de verstrooide schapen van het huis van Israël. Die moeten ook ingezameld worden. Dat is de taak van de Messias. En de dood van Jezus is blijkbaar De knop die omgaat, betekent de mogelijkheid dat ze worden ingezameld. En dan gaat Jezus weg als het doodvonnis over hem is uitgesproken. Dat moet eerst nog wel goedgekeurd worden door de heidenen, door de Romeinse overheid. Maar niemand neemt mijn leven, had hij gezegd. En dan gaat hij weg, dan gaat hij naar Efraïm. En dan komt hij op de zondag voor Pesach komt hij naar Jeruzalem. En dan gaat hij naar Betanië. En er is een maaltijd en daar is Lazarus ook. En dan verlaat hij dat huis. En dan, nadat hij gezalfd is, eigenlijk als koning. En dan gaat hij, want op de plek, op de Olijvenberg, werden de koningen oudtijds gezalfd. En dan gaat hij Jeruzalem tegemoet. En dan gaan de deuren van Jeruzalem open. En dan stromen de pelgrims. En er waren een paar miljoen mensen in die tijd in de stad. Op de hoge feesten. Overal vandaan. Dan stromen ze de poorten van de stad uit. En dan gaan ze hem tegemoet. En dan gaan ze hem inhalen. En Johannes geeft door dat ze zingen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël. En als Jezus Israël noemt. Of als Johannes dat weergeeft. Gaat het over alle stammen. Gezegend hij, die komt de koning van Israël. En dan stapt Jezus af. En hij loopt de stad in. En dan heb je dat moment van ontroering. Dan zegt de Heer Jezus, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik toch in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En dan komt er een stem uit de hemel van de hemelse Vader en die zegt, ik heb hem verheerlijkt, daar net bij Lazarus, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ik laat je niet alleen in de dood. Ik laat mijn beminde in de dood niet achter, hè? Psalm 16. En dan, alsof de Vader wil zeggen, ga maar. Ik ben bij je. Dat zal de Heer Jezus straks ook zeggen hè, tegen zijn leerlingen. Jullie zullen me allemaal verlaten. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader blijft altijd bij mij. En de mensen die dan om hem heen lopen, die hebben dat niet verstaan. Maar ze horen sommigen zeggen, er was een luid geluid uit de hemel, een hard geluid uit de hemel. Anderen zeggen, heeft een engel met hem gesproken. En dan zegt de Heer Jezus, nee, dit is voor jullie gebeurd. Nu gaat er een oordeel door de wereld. En de overste van de wereld zal buitengeworpen worden. En dan zegt hij, en als ik verhoogd zal zijn aan het kruis, dat bedoelt hij nog niet in de hemel, maar als ik verhoogd zal zijn aan het kruis, dan zal ik ze allemaal tot me trekken. Die gevangenen, die in de duisternis zitten, die niet komen omdat ze blijkbaar worden tegengewerkt en tegengehouden. Jezus verbreekt de ban. En dan moet je kijken, dan gaat hij naar Golgotha, naar de gesprekken die hij heeft gehad met de discipelen. En dan laat Johannes een heleboel weg. Dat heeft Matthäus en Marcus en dat weet hij ook wel. Maar dan laat hij een heel bijzonder licht op Golgotha vallen. En zo vertelt Johannes dat Jezus tussen twee anderen hangt. Dus niet tussen twee misdadigers, dat heet Matthäus, dat is Jesaja 53, maar tussen twee anderen. Wat Johannes wil laten zien, is dat beeld van Mozes in de woestijn, weet je wel? Naar de uittocht tussen twee anderen, toen Israël werd aangevallen door Amalek. En hij zijn handen uitstrekte naar de hemel tussen twee anderen, tussen Aaron en Goer. En op het moment dat hij dat deed, werd de vijand verslagen en kreeg Israël de overwinning. Dat wil Johannes laten zien. Dat hij dat doet, gekleed in het harnas, zou je bijna kunnen zeggen, van een priester. Dat is het prachtige onderkleed wat hij draagt. Hij gaat zijn eigen offer brengen. En dat is ook wat Johannes heeft, dat de zure wijn met hyssop, met een struikje hyssop, aan zijn lippen gebracht wordt. Dat hij herinnert aan het bloed van het paaslam, wat aan de deurpost en aan de doorpost gestreken werd. En ook dat als Jezus zijn geest gegeven heeft aan de Vader, als het volbracht is, dat geen van zijn beenderen gebroken zou worden. Geen bot, geen beenderen worden gebroken. Dat lezen we in Psalm 34 en dat lezen we van het paaslam. Met andere woorden, Jezus het paaslam. Het is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt, maar ook dit, het paaslam, dat ervoor zorgt dat de kinderen van Israël niet meer vastgehouden kunnen worden. Zoals eens in Egypte, in die nacht waarin het paaslam stierf, werden de goden van Egypte gericht en gingen de koperen deuren van het diensthuis, van de slavernij, van de duisternis open. En alles valt zo op zijn plaats. De schepping, de wolf en het lam. Wij die van bovenaf geboren zijn door het ingrijpen van God en vernieuwd worden van dag tot dag. En Israël dat thuis is. Want daar horen ze. Het verblijf in de verstrooiing heeft misschien zijn waarde gehad. Ze hebben als lichtende sterren geschenen in een duistere wereld, maar ze horen niet in de wereld. God heeft gezegd, ze horen hier, op mijn erfdeel. Ik zal wonen in het midden van de kinderen Israëls. Paulus zegt in de Colossensebrief dat Christus het handschrift dat tegen ons was, aan het kruis gebracht heeft met zich. En dat hij daar de machten ontwapend heeft en openlijk tentoongesteld heeft. Net zoals in Egypte. En als ze allemaal nog niet zijn straks op die grote dag, dan vertelt het evangelie van Matthäus dat Jezus dan zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen van de vier windstreken van de aarde. Want zo zal het zijn. Gods koninkrijk. Jezus die de troon van David bestijgt. In Jeruzalem. Nergens anders. En de volkeren die zullen opgaan naar de nieuwe tempel, naar het gebedshuis voor alle volkeren. En God die weer in Jezus Christus de koning in het midden van zijn volk zal zijn. De 12 apostelen zullen in de grote wedergeboorte, zegt de Heer Jezus, hè, Matthäus 19, vers 28, jullie zullen in de wedergeboorte zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te regeren. Die zullen er dus zijn. Dat heeft Jezus beloofd. En de Heer zelf heeft gezegd van Jeruzalem, dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen Israëls tot in eeuwigheid. Pesach en Pasen. Reden om feest te vieren. Wat is het veel wat over ons uitgesproken wordt uit genade, hè? We bereiken dat zelf niet, het wordt ons toegesproken, het wordt aan ons uitgedeeld. We zijn geen slaven meer van de dood en van de angst. We zijn gereinigd van onze zonden. Het Lam Gods dat pleit voor ons aan de rechterzijde van God. We worden niet meer aangeklaagd, ook al klaagt ons eigen hart ons aan. En Israël gaat verder in de bedding van de geschiedenis op weg naar Gods koninkrijk. Is God nu al bezig? De wereld is bezig om Israël te bestrijden en om Gods volk te verguizen. Maar God zelf is ook bezig. Hij brengt zijn volk thuis. En niemand kan dat meer tegenhouden. Het is voorbode op de grote dag. Dank u wel. Laten we samen danken. Heer God in de hemel, we danken u voor dat grote feest wat we samen met Israël vieren. Feest van de bevrijding, van de verlossing. Van onze persoonlijke bevrijding en verlossing. Van de macht van de zonde. Ingebed in het grote heil dat Jeruzalem weer een lof op aarde zal zijn. Dat de kinderen van Israël weer thuis zullen zijn. Dat er geen ziekte en dood meer zal zijn. Dat de dood en het dodenrijk weggegaan zullen zijn. Een wereld waarin alles, de schoonheid en de goedheid en de mildheid en de creativiteit van u vertoont. Wat wij in deze wereld eigenlijk nog nooit zo gezien hebben. En wat aanbreekt, dat de doden zullen opstaan uit het stof. Wat zal dat zijn? Heer, we danken u dat we in dat geloof mogen leven. En dat u ons alles schenkt om daarbij te zijn. En we hopen dat we daarin groeien. Dat we groeien in die volheid van de geest. Dat we groeien in de liefde voor u en voor uw zoon en voor uw volk. Dat we groeien in de hoop. Wilt u ons dat schenken? Ook op het feest dat wij zullen vieren. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel en ik wens u een goede feestdagen.